You ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Deze zomer een speciale editie van De Makers, namelijk De Makers op de Parade. Je kunt de hele zomer elke maandag op de parade rond 1:00 live komen luisteren naar de gesprekken die ik voer met De Makers hier. Check even mijn Instagram, De Makers Podcast of de Paradesite voor de precieze tijdstippen. In deze aflevering spreek ik cabaretier Tom Lash, die met de voorstelling Columniste van Catan in regie van Ronald Giphart op de parade staat. In deze voorstelling schrijft hij samen met het publiek ter plekke een column vanuit het nieuws van de dag ervoor. We hebben het natuurlijk over zijn voorstelling, maar ook over hoe hij zonder opleiding al sinds zijn 18e aan de weg aan het timmeren is, hoe je financiële onderhandelingen doet en hoe het komt dat hij vaak naar bijzondere vormen zoekt in zijn voorstellingen. Op het einde van het gesprek schuift Saskia Tuyp aan, zij is theaterprogrammeur in Amersfoort en ze was live aan het luisteren op de parade en was benieuwd of Tom en ik iets wisten over de Fair Practice Code, een nieuwe soort subsidieregeling voor theatermakers die nu ter discussie staat. Hier kletsen we spontaan nog even over door, het geluid is daardoor iets minder goed omdat we niet een derde microfoon hadden, maar zeker een interessante discussie denk ik, over de manier en het nut van regelgeving en subsidies voor makers. Check Tom vandaag 25 juli of morgen nog op de parade in Utrecht, want hij staat niet meer in Amsterdam. Dus wees er snel bij of ga hem checken aankomend seizoen in de theaters. Heel veel luisterplezier. Hallo, Tom Lash.
Hallo.
Welkom. We zitten hier op de parade in Utrecht.
Klopt.
En ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
Ik ben Tom Lash. Ik maak normaal gesproken cabaretvoorstellingen. Mm-hmm. En hier op de parade speel ik een voorstelling waarin ik columns schrijf met het publiek. Ik ben daarnaast ook sinds een aantal jaar columnist voor Radio 1 en Radio 2 heb ik ook een tijdje gedaan. En dat wilde ik een beetje combineren in één voorstelling. Dus dat is wat ik doe in het theater.
Ja, en kan je nog iets meer vertellen over dat columns? Hoe doe je dat hier op de parade?
De voorstelling duurt 20 minuten en het publiek moet in. Dus wij beginnen de voorstelling met het journaal luisteren. Gewoon het laatste Radio 1 journaal. En ik heb dan voor gezorgd dat een beetje een soort format is waar mensen in ieder geval dan hun mening daarover gaan geven en argumenten leveren. En ik moet daar in 15 minuten dan een column van zien te maken. Dus er komt ook een moment in de voorstelling dat ik zeg, oké, nu moet je even 5 minuten iets voor jezelf doen. Dan gaat er een muziekje aan, het licht even uit. Dan heb ik 5 minuten om de boel uit te typen, terwijl de mensen op mijn vingers meekijken. Want het is, ik achtermaak de projectiedoek en daar is mijn getypte tekst op te zien. Dus ja. Heel lekker met spelfouten en woorden waarvan je niet helemaal weet. Gisteren was in het journaal zat die liquidatie van, niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor. In Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. Maar die moest ik wel 20 keer het woord liquidatie typen. Waarvan ik dan steeds denk, hoe zit die ook weer? Wacht even, het woord dat je iedere dag gebruikt.
En dan zitten mensen gelijk mee te kijken.
Ja, dat wel.
Hoe is dat voor jou?
Ja, het is wel voor typen is het met DNT-fouten en zo. Is dat misschien nog wel het spannendste. Maar het werkt. Ik ben wel heel blij met hoe het werkt. En mensen leveren echt goede input en durven ook wel echt hun. Want het gaat namelijk uiteindelijk niet om de echte mening van het publiek, maar om wat ze de interessantste invalshoek vinden. Waardoor die columns vrij snel ontsporen. En dat maakt het wel heel leuk.
Dus zij kiezen de onderwerpen?
Ja, dus ik luister eerst het journaal. Die onderwerpen typ ik even snel uit. En dan zijn er meestal 3. En dan mogen ze dus eerst stemmen over welke. En dan kiezen welke kant we dan gaan kiezen in de discussie. En dan wijs ik gewoon 1 voor 1 mensen aan en moeten ze een argument leveren voor die stelling.
Okay.
En dat dan hebben we een heel groot kladvel met allerlei ideeën. En daar brouw ik in 5 minuten dan een column van 200 woorden van, zeg maar.
Heel tof. Volgens mij een hele nieuwe vorm van theater.
Moet je nooit zelf zeggen. Ik ben een innovator.
Ik heb zelf in tapas theater gespeeld. En jij ook.
Ja, klopt.
En ik heb het niet gezien helaas. Maar daar had je ook een super unieke vorm van theater maken.
Ja, ik had een experimentje in mijn hoofd. En het tapas theater, dat bood de gelegenheid om dat eens even uit te proberen.
Voor de luisteraars, dat is een theater in Amsterdam-Oost. Ja. En daar kan je, net als eigenlijk op de parade, elke avond 3 of 4 voorstellingen zien van 20 minuten.
Ja, een soort indoor parade in Amsterdam.
Precies.
En wat ik bedacht had, ik had een soort beeld in mijn hoofd van dat mensen dan de zaal binnen zouden komen. Het is een zaaltje, maar de zaal. En dat er dan een tv zou staan met gewoon sterreclame die aanstaat. En dat er op een gegeven moment een promo komt voor een programma later op de avond. Midsommar Murders of zoiets, Caro Detective. Mm-hmm. Maar na de voorstelling van Tom Lesch hier op NPO 1. En dat er dan zo'n BNNVARA cabaret registratie begint. En dat ze dan op een gegeven moment na 2 minuten in die registratie merken... shit, het is live. Hij kan ons horen. Hij kunnen terug... Maar je zit... Ja. Mensen zaten dus daadwerkelijk in een hokje met een flatscreen tv...
Ja.
Waarop je mij zag achter een microfoon op een podium. maar er hing stiekem een... Ik zat dan 2 hokjes verder met een zwart doek achter me... en een lampje op me en een microfoon voor me. En een webcam die weer met de tv verbonden was.
Wow.
En een boxje met het geluid uit de zaal waar het publiek zat.
Mm-hmm.
En het moment dat ze door hadden... hey, we kunnen terugpraten. Dat was wel... steeds heel leuk om te doen. Ook in het begin de verwarring, want ik hoorde ze dus ook al voordat ze door hadden. Dus dacht, gaan we nou gewoon 20 minuten tv zitten kijken?
Ah, ja.
En wat ik had gedaan om de illusie nog iets meer beter te maken, die promo van Midsommar Murders, die dus zegt later op de avond NPO 1, die is ingesproken door de echte voice-over stem van NPO 1, die top. Altijd die promo's doet. Dus dat is ook een heel herkenbare ding, zeg maar, geworden.
Oh, top, dus je had helemaal in de promotie daarvan ook niet soort van verteld... dat je dat ging doen?
Nee. Ah. En ik had dus ook wel dat ik niet... want in Tapas Theater is... Nou, je gaat niet echt parade maken... maar soms ga je een beetje daar naar boven... want de zaaltje aan beneden... Mm-hmm. Voor de luisteraar, jij weet dit, maar...
Ja.
boven om mensen te proberen te overtuigen. Dat deed ik heel bewust niet. Omdat mensen dan al wisten... oh, maar hij is hier ergens. Dat wilde ik een beetje vaag houden. Dus ik zat echt verstopt in het rommelhok eigenlijk.
ja, dat is een hele kleine...
Dat is een vierde ongebruikt zaaltje... waar alle losse lampen en decorstukken van mensen... Ja. En daar stond ik dan tussen met dus een microfoon voor mijn neus. Dat was echt een heel klein setupje. En een laptop waarvan ik alles bestuurde. Dus dat,
heel tof. Maar ben je dan ook echt bewust op zoek elke keer naar een nieuwe theatervorm?
Nee, volgens mij is dat als je gaat zoeken naar iets, dan klapt iedereen dicht. Ik had dit op een gegeven moment... eigenlijk voor mijn avond van de voorstelling had ik dit bedacht. Ik had ineens dat beeld in mijn hoofd. Alleen... ik vind het nog steeds een heel leuk idee, maar de grap is er na een half uur wel vanaf. En voor een avondvullende voorstelling zou dat niet dragend zijn. Dus daarom ben ik zelfs met het columnschrijven is ook ooit een idee geweest toen ik mijn langere voorstelling maken was. Dan dacht ik ook, dat gaat ook in 90 minuten niet interessant blijven. Maar daarom ben ik heel blij dat ik in Tapas en hier op de parade die gedachtespinseltjes toch nog... Het zijn een soort spin-offs van mijn echte voorstelling, zeg maar. De vormideeën die het niet gehaald hebben, maar toch wel leuk zijn om in een kortere variant nog even te doen.
Oh, dat is wel leuk, ja. Het zijn deleted scenes eigenlijk. Ja, precies. Een nieuw experiment, dat je dat gewoon even ergens kan uitproberen.
Ja, en dan hoeft het ook niet gelijk 90 minuten interessant te zijn. Dat scheelt wel heel erg.
Dat is zeker, dat is wel weer een nieuwe uitdaging dan. Ja, en ik heb natuurlijk altijd als ik zo'n gesprek voorbereid, dan ben ik zo een beetje me aan het inlezen en zo. En van jou kon ik vooral veel recensies vinden, maar best wel weinig over... jouzelf of zo. Gewoon normaal hoor je iets van, die heeft daar en daar gestudeerd, toen ging dit en dat doen.
Ja, dat heb ik dan weer niet gedaan. Dus dat
nee, dat dacht ik al.
Ja.
Ik kon vinden dat je in 2012 dus de Kamaretten hebt gedaan.
Ja.
De jongste finalist ooit.
Ja, het schijnt. Toen ik 18 was. Dat...
18. Kan je iets vertellen van hoe jij bent begonnen? Waarom? En...
Ja, ik kom uit Den Haag eigenlijk. Mm-hmm. En ik heb heel lang toneelcursussen gedaan bij het Korenhuis. Dat is een soort zo'n cultureel cursuscentrum in Den Haag, de Prinsengracht. En dat heb ik eerst echt van mijn 7e tot mijn 17e gedaan, gewoon ieder jaar. En dat was ook wat wel heel leuk. Je hebt eigenlijk 2 jeugdtheaterscholen in Den Haag. Je hebt Rabarber, dat is heel bekend. Er komen heel veel bekende acteurs vandaan. En het Korenhuis. En Rabarber is meer, word je echt opgeleid tot acteur. Tenminste, dan heb je gewoon een regisseur en een script. En dan gaat de regisseur zeggen wat je moet doen. Wat heel goed, er zijn heel veel mensen die op Rabarber gezeten die GTS tegen gaan spelen of zo. Dat is voor die manier van werken heel goed. En bij Korenhuis leerde je veel meer maken. Dus we gingen ook steeds meer zelf... ik heb van de laatste 2 voorstellingen die we toen deden... had ik gewoon de helft van het script geschreven.
Okay.
Dus daar had ik wel een goede oefening in. En ik vond het cabaret altijd wel interessant. Toen ben ik een keer gewoon begonnen met wat anekdotes... die ik inmiddels wist dat als ik die op een verjaardag vertelde... dat er dan gelachen werd. Die gewoon uit te schrijven. En eens een keer bij een open podium uitproberen. En dat is langzaam zo gegroeid tot een half uurtje, zeg maar.
Mm-hmm.
En toen kwam ik van school... En ik had, het einde van mijn schoolperiode voelde zo erg alsof het einde van mijn taakstraf erop zat. Dat ik niet gelijk de neiging had om weer de schoolbanken in te duiken. En toen heb ik me voor Kamaretten ingeschreven. Niet eens wetende hoe groot het festival eigenlijk was. Maar ik dacht, nou, kan ik hier buiten Den Haag optreden? Het is in Rotterdam. Ik schijn nog feedback te krijgen, ook van mensen die het wel kunnen. Nou, laat maar doen. En toen kwam ik ineens in de halve finale. Mocht ik in het oude Luxor optreden voor 750 man. Toen stond ik ineens in de finale. Nieuwe Luxor, 1500 man. Finalistentoernooi van 50 optredens. Mensen die gewoon toneelschool hadden gedaan, had ik even buiten de finale gehouden. Wel, om weer even met mijn pootjes terug op de aarde te brengen. Toen die halve finale in het oude Luxor had ik echt heel goed gespeeld.
Niet goed of wel?
Nee, wel goed. Dat scheelde ook een beetje dat de avond werd geopend door Martijn Hilenius. Die is heel goed, maar die had zijn avond niet. In het midden zat een meisje waar we nooit meer wat van gehoord hebben. En dat heeft ook zo zijn reden. Maar de zaal had dus al een uur lang niet echt gelachen. En toen viel mijn eerste grap. En toen dacht ze, ach, goddank, er gaat toch nog wat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk een half uur ver boven mijn niveau gespeeld. Dat ging ik proberen in Nieuwe Luxor te herhalen met een zaal die veel minder warm was. Dus ik ben in het Nieuwe Luxor voor 1500 man met alle theaterdirecteuren, impresariaten en andere belangrijke mensen een half uur voorkomen op mijn bek gegaan.
Echt?
Echt gewoon...
Maar hoe kan daar zo'n groot verschil tussen zitten?
Wat het ding is, het nieuwe Luxor is echt een soort schip wat voor je opdoemt. Er zit want het oude Luxor is nog wel bijna als een vlakke vloertheater, zeg maar. Dat loopt gewoon recht omhoog. Dus met een beetje zo kijken heb je de hele zaal gehad. En nieuwe Luxor is een veel grotere bak. En ik wist niet hoe ik contact met ze moest maken, dus maakte ik met niemand contact.
Ja.
Dus trok een soort muur voor me op, mm-hmm. waardoor het niet in het moment was. Dat ruiken mensen en dan gaan ze niet lachen. Dat is gewoon wat er misging.
Ja, doodgaan
dus
dan.
Dus ik zou het inmiddels waarschijnlijk wel kunnen, alleen ik krijg het niet vol. Dat is...
ja. Nou, dat zijn ook wel echt een hoop mensen, 1500.
Ja, dat ik heb zelfs nog wel, ik heb toen gezegd, op het moment dat ik op dat punt in mijn carrière ben, dat ik in het nieuwe Luxor mag spelen en dat vol zit, geef me dan 2 avonden in het oude Luxor. Dan hebben we volgens mij allemaal een leukere avond. Maar...
ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Gewoon sowieso cabaret vind ik altijd... wel gek als het in zo'n grote zaal is.
Ik ben wel eens naar Joep van Teck in Nieuwe Luxor geweest. Dat was ook, daar zat ik helemaal bovenin.
Ja.
Dus kan je beter op tv kijken eigenlijk.
Ja? Ja. Nee, dat denk ik ook eigenlijk wel.
Ja.
Ja. Oké, okay, nou ja. Op je 18e dus toen al Kamaretten, finalistentournee. Dus dan ga je met de andere finalisten...
Ja, was toen met René van Meurs en Jelle den Turk, jongen uit Vlaanderen. Mm-hmm. Vlamingen.
Een Vlaming?
Een Vlaming. En... dan speel je een half uur je voorstelling. Daar is eigenlijk pas mijn leerproces begonnen. Want dan moet je ineens het avond aan avond kunnen herhalen. Mm-hmm. En dan merk je de eerste keer, 10 keer merkte ik ook dat ik er niet in zat of zo. En toen begon ik langzaam te merken waar aan welke knoppen je kan draaien als een zaal niet vanaf het begin al uit je hand eet, zeg maar.
Ah, ja.
Dus daar heb ik heel veel van geleerd.
En heb je dat toen een soort van zelf ontdekt? Of ben je toen ook met die andere jongens dat je het, leert van elkaar?
Ja, ook wel. Ja, nee, zeker. Want je zit toch altijd in de coulissen naar elkaar te kijken. En ik reed vaak met René mee terug. Want hij had een auto. Ik was 18. Ik had geen auto. En met de trein kom je niet uit ieder gehucht weer terug naar Sesamstraat, zeg maar. Mm-hmm. Dus toen hebben we veel over gehad en dat heel veel tips gegeven. Ook weer dingen, ik ben ook stond eigenwijs, dus ook alweer dingen waarvan ik toen al besloot dat ik het niet met hem eens was. Maar, zo pik je een beetje de dingen, hier kan ik wel iets mee, hier kan ik niet iets mee, hier verschillen we van mening over, of daarover discussiëren. Mm-hmm. Dat is ook heel leerzaam. Dat...
Mm-hmm. En, zo kan hij misschien een beetje...
Er loopt een speesje over je microfoon, is heel leuk dit.
Wow. Oh, ja, heel schattig.
Een extra gast bij de podcast.
Ja. Oh, hij zit echt precies... Nou, anyway. wat wilde ik vragen? Heb je dan, omdat je natuurlijk dus geen opleiding hebt gedaan... heb je soms het gevoel dat je een mentor hebt gemist... of dat je überhaupt dat systeem hebt gemist of helemaal niet?
Nee, eigenlijk niet. Maar dit is een beetje een stokpaardje van mij. Mm-hmm. Dat ik vaak het idee... want er zijn natuurlijk wel cabaretiers die toneelschool hebben gedaan... en je hebt ook de Koningstheateracademie nog. En ik heb altijd een beetje het idee... maar dat is zonder mensen al te veel te willen beledigen... dat vaak de cabaretiers die minder technisch onderlegd zijn... mm-hmm. vind ik vaak interessanter... Omdat als je niet al helemaal geleerd en super muzikaal en super en een dramaturgisch zit het helemaal strak in elkaar. En gewoon dat je ambachtelijk hebt leren theater maken of cabaret maken. Als je dat allemaal niet geleerd hebt, dan kan je niet anders dan maar gewoon een heel goed verhaal vertellen. Ja. Dat is de enige manier om je reet te redden, waardoor het inhoudelijk interessanter wordt. Want er zijn best wel veel mensen die wel helemaal een opleiding hebben en die een voorstelling hebben die er super gelikt uitziet. En goed gezongen en qua ritme zit het mooi in elkaar, maar die eigenlijk niet zo heel erg interessant is.
Ja.
Alleen die komen er mee weg, omdat de rest eromheen dan allemaal heel professioneel gedaan is.
Ja, dat de vorm goed is en dat je weet...
Ja, dus ik hou liever van iets ruwer, zeg maar, dan... Mm-hmm. Maar dat het dan wel echter daardoor wordt en persoonlijker.
Ja, en wie zijn dan voorbeelden voor jou?
Ik vind Labis vind ik heel goed.
Leuk.
Ik vind in vorm vind ik Micha Wertheim heel, heel interessant. Ja. Ding. Hij heeft wel nu veroorzaakt dat, zeg maar, iedere keer als ik dus zo'n idee heb met zo'n tv of met dat, zeg maar, alles wat je enigszins anders bedenkt dan gewoon met een microfoon op een podium staan. Mm-hmm. Zeg mensen, oh, een beetje zoals Micha Wertheim. Zeg, ja. Nee, ja, nee, vorm is niet ineens het enige ding. Hij is niet de enige die vorm mag gebruiken. Dat is niet hoe het werkt.
Nee, snap ik. Nee, ik dacht dat ook net even. Van, hè, wat had Micha Wertheim nou gedaan? Hij was er een keer echt niet.
Hij was er echt niet, inderdaad. Ja, dus, maar daarom wilde ik ook in het begin van die voorstelling met die tv, inderdaad, begon ik wel gelijk naar leuk om hier te zijn, leuk om hier bij jullie in het Tapastheater te zijn. Waar mij wel duidelijk was, oké, ik ben hier wel, maar soort van half niet of zo. Dat mensen niet zouden denken dat ik een soort copycat zou.
Ja.
Ik had hem wel bedacht dat mensen daarover zouden beginnen, inderdaad. Maar...
Nee, dat snap ik. Maar het is dan inderdaad, ja, toch net iets anders. Maar misschien is dat ook wel gek eigenlijk, dat eigenlijk nou, dus denk, niet heel veel cabaretiers een andere vorm gebruiken.
Hij is een van de weinigen die inderdaad zo met vorm... Waar, ik bedoel, daar heeft hij me heel erg geïnspireerd. Dat ik inderdaad zag, oh, je kan nog 100.000 andere dingen doen.
Mm-hmm.
Maar het is zo naar dat iedereen dan gelijk... Oh, dus je wilt een beetje Micha Wertheim zijn. Nee, dat niet, maar...
Je gaat
ook niet tegen iedere band die dan een drumstel, een bas en een gitaar heeft. Oh, dus eigenlijk doe je de Beatles een beetje na, of niet? Ja.
Nee, zeker. Dat is ook waar. En oké, toen heb je die finalistentournee gedaan. En toen moest je het zelf verder
doen. Ja, dan het zwarte gat. Nou, ik had tijdens de finalistentournee, had ik Rijko Disseldorp ontmoet. Ook een cabaretier, een maker. En die ging toen samen met nog iemand anders een toertje zelf opzetten. En dan vroeg hij of ik mee wilde doen. Dus gewoon zelf theaters benaderen. En dan om maar gewoon vlieguren te maken. Dus heb ik toen in meegedaan. Toen werd hij een duo met zijn broer, Juri Disseldorp. Die ook hier op de parade, zeg nog, die daar speelt. Aan de achterkant van...
Waar speelt hij?
In de Miniac speelt hij de voorstelling Grab. Nog
helemaal
tot het einde van Utrecht en ook Amsterdam nog. Mm-hmm. En zij waren toen duo, Rijko en zijn broer. Dus zo zijn we een tour gaan doen. En langzaam is dat. We hebben een aantal jaar hebben we samen getoerd in steeds wat andere samenstellingen. Iemand anders erbij dan een keer met alleen met ik en Rijko en Juri. En dat is op een gegeven moment is dat een impresariaat geworden. Een boomhutzaken. Wat wij met z'n drieën samen met Roel Meijvis, ook een jonge cabaretier, hadden opgericht.
Mm-hmm.
En daar hebben we toen een hele leuke tour mee gemaakt. Echt, hadden we zelf 30 theaters weten te fixen. En ook in Theater Bellevue in Amsterdam en Pepijn en zo. Dus dat was heel leuk.
Want dat is dan een agentschap, maar wel vooral voor jullie voorstellingen.
Ja, nou en inmiddels bestaat het niet meer. Nee. Omdat toen eigenlijk na een jaar, Roel merkte toen dat hij eigenlijk cabaret wel een beetje gezien had. Hij is heel jong begonnen. Hij is op zijn 8e al stond hij in het theater. Dat is 13e volgens mij. Maar echt heel jong.
Ja, ja.
Geboren in theater. Maar die merkte dat hij er niet meer zoveel voldoening van kreeg. Ja. Rijko ging toen focussen op een hip-hop boek schrijven en bij het Parool werken. Dus het theaterding viel een beetje uit elkaar. Eigenlijk alleen Juri en ik gingen verder. En Rijko en ik deden eigenlijk al de zakelijke kant meestal met z'n tweeën. Dus toen viel dat op die manier een beetje... We zijn nog steeds hele goede vrienden, maar dat viel op die manier zakelijk een beetje uit elkaar.
Ja.
En toen ben ik verder gegaan met zelf mijn voorstellingen verkopen. Dus,
ja. Maar toen had je dus wel al een beetje geleerd hoe dat moest, misschien.
Nee, want we hadden dat toen wel... Op een gegeven moment dachten we gaan het professioneel aanpakken. Dus we hadden echt een grote Excel-sheet met alle e-mailadressen van alle theaterprogrammeurs van Nederland. En die dan gewoon iedere maand weer en achteraan bellen. En ik heb je mail gestuurd, heb je dan naar gekeken, kunnen we een keer afspreken. Ja. We hebben echt een tof concept. En dat werkt wel. Er waren echt wel genoeg programmeurs die ons dat gunden, zeg maar.
Ondanks dat jullie misschien nog niet heel bekend waren.
Nee, precies. Maar het is al die programmeurs roepen natuurlijk wel van... Nee, we willen ook ruimte voor jong talent maken. Mm-hmm. En toen kwamen wij natuurlijk gewoon heel brutaal. Nou, hier zijn we, boek dan. Dat werkte wel.
Durf dan dat ook.
Ja.
Oh, tof. Dus die hebben jullie ook gewoon die kansen gegeven.
Ja, zeker. Nee, dat zijn een heel fijn... En de theater waar ik nog steeds een heel goede band mee heb. Waar ik vaak mag spelen.
Ja.
Dus
want heeft dat geholpen toen je dus je eigen voorstelling ging verkopen?
Ja.
Was dat toch een stuk lastiger?
Ja, zeker wel. Want er zijn toch wel theaters die eigenlijk alleen bij een impresariaat willen boeken. Maar als ze dan eenmaal gezien hebben en merken dat je ook de PR-kant en zo, dat je daar redelijk wat aan doet, dan durven ze het vaak wel aan. Dus er zijn ook genoeg theaters die dat nog steeds niet aandurven. Maar er zijn Nico Baars van Theater De Naald in Naaldwijk, of Rob van Wijk van Spijkenisse. Dat zijn echt mensen die gunnen me dat dan. En die zetten me dan, ondanks dat gewoon... toch neer. Omdat ze me wat ik maak interessant vinden en dat aan hun publiek willen laten zien. Dus dat, daar ben ik heel blij mee. Dat ik een aantal van die theaters heb waar ik gewoon weet dat ik terug mag komen.
Ja, want doe je dat nu in je eentje ook nog zo intensief qua al die programmeurs elke maand benaderen? Of?
Nou, wel. Ik merk wel dat het in combinatie met een voorstelling schrijven, dat toch wat lastig is. Ja. Dus ik ben nu wel aan het kijken of iemand die daar zit, maar me daarmee kan gaan helpen. Ah. Maar dat is een gesprek wat we nog hebben, dus om dat nou nu in de podcast te doen, is dat ook een ding. Maar...
Ik kan het er allemaal uitknippen.
Ja, nee, zeker.
Oh ja, top. Ja, want dat is natuurlijk ook, merk ik, een ding waar veel jonge makers wel tegenaan lopen, dat je... dus die balans moet zoeken tussen... je bent de inhoud van je voorstelling aan het schrijven, maar je moet het ook verkopen.
Ja.
En hoeveel procent zit dat bij jou, denk je?
Ja, nee, uiteindelijk ligt de focus dan toch op de voorstelling maken en niet om te verkopen. Want ik kan hem wel heel vaak proberen weg te zetten, maar als ik dan geen voorstelling heb, weet ik dat ik nooit meer terug mag komen. Dus dan liever minder spelen, maar wel een goede voorstelling maken. Mm-hmm. Liefst natuurlijk allebei, maar als dan de keuze toch gemaakt moet worden, moet uiteindelijk wel de focus gaan naar de voorstelling maken.
Ja, tuurlijk. Nee, dat is ook zo. Maar je bent gewoon als maker nu wel, heb je al die petten op.
Ja, dat wel. Het is soms druk en het is soms ook, merkt wel ongemakkelijk als je prijsonderhandelingen hebt en zo.
Ja.
Het is toch ongemakkelijk om te zeggen, ik ben zoveel geld waard. Mm-hmm. Ik word er wel steeds beter in, omdat ik ook wel gemerkt heb dat als je een... zeker voor wat bedrijfsachtige dingen of zo, wat ik niet heel vaak doe, maar af en toe krijg je zo'n aanvraag dat je denkt, nou, hier kan ik volgens mij wel iets mee. Maar als je dan best wel een hoog bedrag vraagt, is het bijna nooit dat mensen dan zeggen, oh ja, nee, laat maar zitten dan. Maar er komt altijd eigenlijk een tegenbod. Dus ik ben iets minder... Dus bijvoorbeeld voor zo'n cabaret op maat ding, dat zou ik waarschijnlijk ook voor €500 doen.
Wat voor ding?
Zo'n cabaret op maat, dat je echt teksten gaat schrijven die speciaal voor een evenement zijn.
Ja.
Waarschijnlijk had ik voor €500 bijvoorbeeld ook ja gezegd.
Ja.
Maar ik vraag dan 1500 en als we dan op 1000 uitkomen, ben ik helemaal gelukkig. Want dat is toch 500 meer dan ik had gedaan als ik zelf laag was gaan zitten.
Ja.
Dus daar ben ik iets beter in geworden om dat zakelijk aan te pakken.
Dat is goed. En hoe komt dat? Heb je dat je daar beter in geworden bent? Gewoon durven of proberen?
Het gewoon een keer doen inderdaad. Dat er eigenlijk volgens mij een keer dat een opdracht binnenkwam dat ik dacht, ik hoef dit niet per se... Ik spreek me niet per se heel erg aan, maar als ze dan heel goed betalen, dan kan ik er wel iets mee. Dat ik ga gewoon zoveel geld vragen dat ze nee zeggen. Of ja zeggen. En toen zei ze ja. Oké, dat kan dus blijkbaar. Wacht even.
Dan zet je jezelf misschien ook gewoon net in een andere schaal.
En uiteindelijk moet ik zeggen, uiteindelijk werd dat een heel leuk optreden. Dus ik had mijn bedenkingen vooraf waren voor niets geweest. Maar...
Oh, top. En heb je dan ook echt dat je nu dus soort van voor vaste dingen vaste prijzen hebt? Of
nee, ik kijk altijd een beetje aan. Kijk, het ligt er ook aan. Sowieso ook met theatervoorstelling ligt er ook aan wat voor theater het is. En hoe graag je er wil spelen en hoeveel publiek je er verwachten hebben. Hoeveel je ervoor kan vragen en bedrijfsdingen. Dus ook kijk je ook een beetje... Ja, aan de Rabobank vraag je meer dan aan een of ander cultureel initiatief. Dat is logisch.
Dus. Zeker. Maar, want je zegt bij theaters is dat soms ook een beetje verschillend. Bepaal je dus ook, zeg maar, als je een tour hebt... Moet je dan met elk theater soort van onderling afspreken hoe duur dat dan wordt?
Meestal hebben zij daar wel al ideeën over. Van wij doen altijd voor de kleine zaalvoorstelling doen we altijd een uitkoopbedrag van dit. Of meestal is partage, dus dat gewoon de kaartopbrengst gesplit wordt, een bepaald percentage. Daar kan je nog wel een beetje in proberen te onderhandelen, maar meestal hebben ze daar wel al een redelijk vast idee over.
Oh, top. Ja, dat wist ik ook niet. Dat je daar dus ook natuurlijk in moet onderhandelen.
Ja. Nee, daar zijn wel... dat heb ik ook moeten leren inderdaad. Maar dat je inderdaad wel gewoon kan vragen om bijvoorbeeld een uitkoopsom. Dat is namelijk eigenlijk het... Het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Als je een partageafspraak hebt, dus dat je een deel van de kaart opbrengt, dan ligt de verantwoordelijkheid om PR te maken, zowel bij jou als bij het theater. Maar als je een theaterakkoord gaat met een uitkoopsom, dan ligt bij hen veel meer een druk om PR te maken. Want anders lopen ze er geld op. Als jij sowieso zeg €700 krijgt, ook als er twee mensen zitten, dan gaat het theater natuurlijk extra zijn best doen om te zorgen dat er meer mensen zitten. Dus dat kan wel soms een als het lukt om dat te onderhandelen, kan het PR technisch ook een hele fijne zijn. Want dan weet je dat zij ook harder gaan rennen.
Precies, hoef je iets minder zelf daar zo achteraan te zitten. Ah, dat is wel een goeie, ja. En nu op de parade moet je het dus natuurlijk volop zelf doen.
Ja, ik heb gelukkig een hele pool van hele lieve kassa-mensen die helpen. Dus iedere dag heb ik wel iemand voor de kassa weten te vinden. Wel echt al mijn vrienden voor gestalkt. En er zijn en heel veel Facebook berichtjes. En ook wel weer leuk dat er dan ook mensen uit, soort van uit de krochten van je netwerk. Dat je denkt, oh ja, ik heb jou 5 jaar niet gesproken. Maar die meldt zich nu ineens aan om een dag kassa voor mij te draaien. Dat vind ik dan heel grappig.
Heel leuk. Ja, mensen willen ook wel helpen.
Ja, zeker, zeker. Ja. En dus dat, daar heb ik wel wat hulp in. En natuurlijk vanuit de parade zelf ook.
Ja. En
de
doen
in
die
een
mensen
podcast zit en zo.
Precies, dat is ook natuurlijk hartstikke leuk. En doen die mensen van de kassa ook, helpen die jou ook met parade maken zelf? Of doe je dat actief zelf?
Nee, ik doe het meeste wel zelf. Ik vind het ook wel leuk om. Ik heb dan ook dus in de voorstelling dezelfde blouse aan die ik op de poster aan heb. Dus dan zien mensen al dat er een connectie daarmee is. En ik spreek gewoon. Ik heb wel eventjes geprobeerd met zo'n microfoon bleren, maar dat schrikt mensen toch met name af. Dus ik spreek gewoon persoonlijk mensen aan.
Oh ja, gewoon van, hé, ik speel zo daar en daar. En,
ja, nee, ja. Ik vraag steeds mensen van, zijn jullie mensen met een mening?
Zijn jullie mensen met een mening?
Ja.
En wat zeggen ze dan?
De meesten zeggen nee. En dan zeg ik, wilt u het anders leren? Dus, en dan geef ik ongeacht antwoord. Ik geef gewoon een hele korte pitch van mijn voorstelling. Uitleggen wat ik ga doen. En dan zijn er wel regelmatig mensen die zeggen, nou, hoe laat is het? Nou, laten we het doen. En dan stuur ik ze door naar de kassa.
Ja.
Dus de kassa-ondersteuning is niet zozeer op parademaakniveau, maar meer de hele financiële afhandeling en de kaartjes verkopen. Ja. En ook dat, terwijl ik de voorstelling speel, degene die de kassa doet buiten kan blijven om alweer kaartjes voor de volgende voorstelling te verkopen. Dus dat je, want ik speel vrij strak achter elkaar. Mm-hmm. Soms zitten maar 10 minuten tussen de voorstellingen. Dus
10 minuten?
Dat is lekker als er alweer wat reuring is buiten, zeg maar.
Zeker. Oh, dat is echt super snel op elkaar.
Ja.
Kies je daar zelf voor? Of,
Ja, ik wil wel. Ik weet een beetje de momenten dat het druk is en de momenten dat het rustig is, dat iedereen en wij dus ook gaan eten. Mm-hmm. En op die momenten dat er dan veel mensen zijn, wil ik dan eigenlijk, als we indien mogelijk, zoveel mogelijk achter elkaar spelen.
Oh, slim.
En dat het kan, de voorstelling heeft geen enorme reset nodig in het decor of zo. Dat,
nee.
Dus ik kan gewoon in één keer door in principe.
En hoe werkt het dan? Want je hebt, je kijkt dan naar het nieuws van de dag.
Mm-hmm.
Maar heb je dan ook vaak dat het, dat het weer hetzelfde is dan?
Nee, je hebt soms van die dingen die wel terugkomen. Wat in Den Haag was dat met die boten die migranten hebben opgepikt en door de Italië waren tegengehouden. En dat was nu gisteren weer in het nieuws omdat Artsen zonder Grenzen een boot die kant op gaat sturen. Dus zo merk je wel dat onderwerpen die een beetje doorsudderen. Mm-hmm. Iran zal ook nog wel later deze week vast nog eens een keer iets geks gaan doen. Dus die zal ook nog wel een keer weer daarin erin zitten. Dus ik knip wel altijd, ik neem altijd 3 of 4 onderwerpen uit het journaal. Want ik knip wel de dingen eruit waar je geen mening over kan hebben. Dat er een aardbeving is geweest. Ergens, daar kan je niet echt een mening over vormen.
Dus dat vind ik goed of slecht.
Ja, meer aardbevingen doen.
Ja. dus daar heb je
dus
een beetje keuzes gemaakt.
Dus ik neem wel wat controversiële of wat politiekere onderwerpen of zo, waar je iets over kan. Dus een hele leuke was dat er, was op de eerste dag hier, was net Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht, die een lachgasverbod voor Utrecht had aangekondigd. Ja, dat is natuurlijk in Utrecht heel leuk om daar met de mensen over te hebben. Dus.
Zeker, tof. En want je hebt jouw theatervoorstellingen zijn ook vaak over het vormen van een mening of over waar komt die interesse vandaan?
Nou, het is wel inderdaad, mijn eerste voorstelling ging over manipulatie, dus dat heeft ook wel iets met
hoe je beïnvloedt.
Ja, dus ik ben wel een beetje inderdaad bezig met hoe mensen denken, hoe mensen tot hun ideeën komen.
Mm-hmm.
Dat begint een soort terugkerend thema te worden, inderdaad. En ik vind het gewoon altijd leuk als er iets gebeurt in een zaal. Dus dat mensen niet alleen naar iets zitten te kijken, maar dat ze echt in die zin iets meegemaakt hebben. Dat,
ja.
dat, en dat ze hier ook, dus je hebt nu wel echt een helder ding wat ze, wat je in een zin kan navertellen. Wat ging je doen? We gingen een column schrijven en toen, de clue van de voorstelling, die ik nu niet ga verklappen. Maar
ja, precies, dat ze echt actief meedoen.
Ja.
Nog over jouw voorstelling. Je hebt gewerkt met Ronald Giphart.
Ja.
Wat tof.
Ja, vond ik ook.
Hoe is die samenwerking gekomen?
Dat is heel grappig gegaan. Ik had dit idee bedacht.
Mm-hmm.
Toen had ik eigenlijk, dit weet Ronald ook niet. Dus dat is bij deze man. Ik had eigenlijk eerst Raoul Heertje gebeld.
Oeh.
Die ken ik namelijk al. En het leek me iets, omdat hij ook met dit soort dingen, hij heeft een tv-programma gemaakt. Dat ook ging dan over hoe zo'n tv-format ontstaat of zo. Dus het leek me een beetje in zijn straatje zitten. Hij vond het een heel leuk idee, maar hij kon niet. Want hij is nu in het buitenland voor een tv-programma. Dus hij ging dat niet, gewoon agendatechnisch niet redden.
Mm-hmm.
En toen herinner ik me ineens dat een aantal maanden daarvoor had Ronald een keer een column van mij op Twitter gedeeld. Die ik op Radio 1 had gedaan. Toen was ik al helemaal, Ronald Giphart deelt mijn column. Dus ik had hem toen al een bedankje gestuurd van, wat leuk dat je gedeeld hebt. En dat bedacht ik ineens weer. Dus toen heb ik hem weer een bericht gestuurd. Hey Ronald, mag ik jouw e-mailadres, want ik wil je een vraag stellen. heb ik dit plan gemaild en gevraagd, wil jij me hierin coachen / regisseren? Nou, zijn we koffie gaan drinken, dat klikte goed en toen zijn we dat gaan doen. En hij heeft veel meer gedaan dan ik eigenlijk van hem verwacht had. Wow. We hebben best wel een aantal keer gezeten en geoefend. Hij zei, in Den Haag is hij de eerste 2 volle dagen daarbij geweest. Heeft hij ook nog reet veel parade voor mij lopen maken buiten.
Wat goed.
Iedere voorstelling achter het projectiedoek verstopt gezeten, aantekeningen gemaakt. Dus,
super.
Is dat wel een hele, was een heel fijne samenwerking.
Ja. Want heeft hij ook theaterervaring? Of
ja, hij heeft wel wat theaterdingen gedaan met Meo Swagerman en met Bart Chabot. En vroeger ook met Martin Brils. Hij heeft wel wat theaterdingen gedaan. En ook wel wat schrijven met publiek ervaring.
Ja.
Dus dat kon ik wel heel goed gebruiken. Want dat is dus ook waar we met name aan gewerkt hebben. Je kunt natuurlijk niet aan de tekst van de voorstelling werken.
Nee.
Want het is... Nou ja, 90% improvisatie.
Ja.
Maar het format, zeg maar, van welke beats we allemaal moeten halen, wanneer we welke vragen gesteld moeten hebben aan het publiek. Daar hebben we heel erg naar gekeken. Welk proces we eigenlijk ook in ons hoofd zelf doorlopen als wij een column schrijven.
Ja.
Dus om te kijken hoe we dat binnen 20 minuten konden persen. Wat een hele rare deadline is, maar...
Ja, met die mensen dus ook allemaal.
Ja.
Dat ze zo meegaan in je...
Maar dat lukt wel. We hebben het strak genoeg gekregen dat iedereen er wel in mee moet gaan. Dat het geen chaos wordt. Want dat was mijn angst. Als je mensen natuurlijk helemaal vrij laat en ze allemaal dingen mogen roepen, dan wordt dat een soort ongeorganiseerde...
Zeker op de parade.
Precies. Na 10 iedereen een lekker wijntje op.
Precies.
Maar dat valt heel erg mee. Dus het blijft
je
wel...
Je hebt wel de controle.
Precies.
Daarover.
Ik blijf wel de baas en het blijft een voorstelling. Dat is wel waar ik heel erg blij mee ben dat gelukt is.
Ja, want... Je hebt het van tevoren natuurlijk bedacht en je hebt het met hem geoefend. Maar hoe repeteer je voor zoiets als deze voorstelling?
Nou, zijn we weer terug in het Tapas Theater. Ik heb 2 dagen in Tapas Theater kunnen try-outen, 2 avonden.
Oh, okay.
Dat had ik al bedacht dat ik, als ik toegelaten zou worden, dat wilde doen. Toen dat was, heb ik gelijk Tessa van Tapas Theater gebeld. Ik zei, Tessa, ik sta op de parade. Heb jij ergens voor de zomer een weekend vrij, dat je een gat hebt dat iemand een voorstelling later begint en dat ik 2 dagen, want ik moet dit...
Je moet het ergens
Ik moet dit
doen.
Even getest hebben.
Ja.
Want anders sta ik op de parade en er komt heel snel al recensenten en zo. Dat kan ik niet hebben. Ik moet het een keer voor het publiek gedaan hebben. En dat kon gelukkig. Dus ik heb 2 avonden in Amsterdam dit... vast gerotest. Het was heel goed, want toen merkte ik bijvoorbeeld dat ik het decor wat ik ontworpen had heel lelijk vond. En toen heb ik het helemaal opnieuw gemaakt.
Okay.
Dus dat zijn heel leerzame dingen daar geweest.
Dus jij werkt ook met heel veel techniek. Maak je dat dan allemaal zelf?
Ja, ik vind het heel leuk om daarmee beetje mee te klooien. Met projecties en zo. Dus ik heb tijdens die kamerettentour zat ik altijd heel vaak met de techniek mee te kijken. Ik wil namelijk weten wat er allemaal mogelijk is. Want dan kan ik namelijk bedenken wat er dan ook zou kunnen. Ik kan niet bedenken wat ik voor lichtplan zou willen als ik niet weet wat er allemaal enigszins mogelijk is. En dan hoef ik het niet helemaal zelf te snappen hoe je een lichttafel programmeert. Maar wel dat je weet wat voor effecten er allemaal mogelijk zijn en hoe je dingen zou kunnen oplossen. En dat was nu ook best wel een... Want ik wilde dus dat mensen live konden meekijken wat ik aan het typen was. Maar ik wil niet, omdat het gewoon esthetisch heel lelijk is en allemaal kabels vastzitten.
Nee.
Dus het is een enorme zoektocht geweest naar wat voor software en hoe ik dat... En uiteindelijk staat nu achter het projectiescherm staat een enorme mediaserver te draaien. En een wifi router. En vanaf mijn laptop die ik op het podium heb, stuurt hij dan draadloos de beelden van mijn tekstscherm uit naar de computer daar. En die stuurt hem dan weer naar de projector door.
Dus oh my god.
Het is best een technisch dingetje geworden op die manier. Maar het werkt wel allemaal steady. Daar ben ik wel heel blij mee.
En dat vind je dus ook gewoon leuk om dat een beetje uit te zoeken.
Ja, ik vind dat heel... Ja.
En bij je pitch hier op de parade, toen je het aan de programmeurs moest gaan vertellen en zo, wist je dat toen al allemaal hoe dat ging werken en dat het ging werken?
Ik deed alsof van wel, denk ik. Een beetje doorheen bluffen. Dus...
Ja.
Nee, ik had nog niet helemaal alles. Ik wist wel dat ik iets met projecties wilde doen. En ik had dat. Nou, ik had wel redelijk bedacht welke kant ik op wilde, inderdaad.
Mm-hmm.
Maar hoe het allemaal precies uit ging zien, dat had ik nog niet helemaal helder. Dus dat is pas in het proces daarna gekomen.
Ja, dus ze hebben jou ook gewoon een beetje zo dat vertrouwen gegeven?
Nou,
om dat
nou,
te gaan
nou,
doen?
Nee.
Oh.
Ik was eigenlijk afgewezen.
Oh.
Dat was heel grappig. Want je hebt dan in december had ik een gesprek met Ray en John.
Ja, hij
en John.
Zit toevallig ook hier.
Oh. Hoi.
Ja,
dat was een heel leuk gesprek, weet ik nog. Toen hebben we nog stukjes van het Brexit-debat zitten kijken.
Top.
Ja, nou goed. Ray zit daar en die kijkt nu weg. Maar
hij weet het niet
en
meer.
Toen kreeg ik een mail, een paar maanden later. Helaas niet toegelaten. Wegens grote aantal aanmeldingen kunnen niet op iedereen individueel, maar wel bedankt voor gewoon standaard mail. Ik dacht, oké, nou jammer. Een week later kreeg ik op maandag 1 april een mail. Beste artiest, zoals afgesproken sta je deze zomer op de parade. Annika gaat jou bellen over contract, Nadien gaat je bellen voor de PR. Dus ik dacht, nou, wie van mijn vrienden zit mij te fucken? Wat is het?
Oh, wat shit.
Dus ik na heel veel moeite eindelijk iemand van Mobile Arts aan de lijn gekregen. Mm-hmm. En toen bleek dat er was iets anders uitgevallen, waardoor ze mij alsnog neer konden zetten.
Maar dat waren ze even vergeten erbij te zeggen.
Precies, heel logisch kan gebeuren. Maar ik heb nog de maand daarna gezet van, ja, ze gaan toch bellen van, we hebben toch weer verkeerd gekregen. Je bent toch nog niet, dat ik alles al geregeld had.
Oh.
Dus, maar volgens mij is inmiddels is het vertrouwen er wel, geloof ik.
Ja. Oh, wat goed.
Maar dat was een leuk traject ernaartoe.
Ja, dus je was het eigenlijk net niet geworden, maar je wist dus ook niet dat je het net niet had geworden. Je had gewoon die iedereen had gekregen natuurlijk.
Ja, maar er melden zich heel veel mensen aan. Ja. Dus het is natuurlijk logisch dat niet alles er geprogrammeerd kan worden. Dus ik was er ook niet boos over. Ik vond het wel jammer. Maar goed, toen stond ik er ineens wel. Dus toen was het helemaal een soort dubbele mindfuck.
Wauw, te gek.
Dus, maar ik ben heel blij dat ik alsnog mag staan.
Ja, het is je eerste keer parade.
Ja, ja.
Is het iets wat je altijd al hebt willen doen of...
Ja, het zat wel altijd in mijn hoofd. En vorig jaar heb ik kassa gedraaid voor Reiko en zijn broer. Dus die vrienden met wie ik ook getoerd heb. Die stonden hier toen wel. Toen heb ik een beetje de sfeer kunnen proeven. En ook achter de schermen en zo.
Oh, dat is ook tof.
Dus toen heb ik ook echt... Toen ik dit concept ging bedenken. Ik dacht, oké, ik wil op de parade staan. Maar dan moet ik iets maken wat echt goed bij de parade zou passen.
Ja.
Want gewoon een cabaretvoorstelling. Dat wordt niet op de parade geprogrammeerd. En past ook eigenlijk niet zo goed bij de parade.
Mm-hmm.
Dat kan ik me wel aan vinden. Dus het moet iets anders zijn. Het moet meer theater zijn.
Ja.
En dus daarom heb ik dit echt wel specifiek daarop gemaakt inderdaad.
Ja. En gaat het een vervolg krijgen? Of is het juist inderdaad de charme dat het gewoon nu 20 minuten leuk is?
Van de ODS voorstelling.
Ja.
Ik wou zeggen, of mijn paradecarrière.
Oh, nou ja. Dat
revragen. Maar. Ja. ik heb wel nog dat ik deze een keer nog voor een bedrijf met schrijvers, een soort schrijverscollectief ga spelen.
Okay.
Er was iemand die in de Navis kwam kijken en die vroeg of ik hem daarvoor nog één keer kan spelen.
Ik ga hier
geen langer ding van maken. Ik vind het dan interessant om weer iets nieuws te gaan, te gaan doen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het na vrijdag en dan de ene keer nog voor dat collectief en dat dan wel echt de laatste keer was.
Ja. En heb je andere toekomstplannen?
Nee. Nee, ik ga tot met december mijn voorstelling Onder Voorbehoud.
Ja.
Dat is de aanvullende voorstelling die ik afgelopen seizoen gemaakt en gespeeld heb. Die speel ik nog tot december,
mm-hmm.
een aantal keer. En dan ga ik weer een nieuw aanvullend programma maken. Daar heb ik stiekem al wat ideeën voor. En wat mensen voor benaderd. Maar dat gaat dan pas het seizoen daarna. Maar dan heb ik een half seizoen de tijd om vast half uurtjes te try-outen. En wat dingen te schrijven.
Ja.
Dus daar ga ik vanaf december mee aan de slag.
En dan misschien een directe vraag. Maar als je dan bijvoorbeeld een half jaar neemt om inderdaad te try-outen en te schrijven en zo. Hoe lukt het je dan financieel om daar...
Ja, ik werk sowieso 2 dagen in de week nog bij een escape room in Amsterdam. Daar komt het grootste deel van mijn huur en eten vandaan.
Ja.
En dan, ik presteer wel eens voor het Amsterdams Kleinkunstfestival. En nou goed, ik maak dus wel eens bij toeval af en toe dingen voor de radio. Dus
gewoon hier en daar een beetje
hier en daar inderdaad wat dingetjes. Dan weer eens een keer een bedrijfsopdracht of zo. Dan weer een keer daar iets doen. Dus zo vul ik het een beetje allemaal bij elkaar, mm-hmm. bij elkaar aan.
Maar je neemt wel ook echt de tijd dus om echt te gaan zitten en te schrijven.
Ja, dat moet wel. Als ik echt een avondvullend programma weer ga maken, dan moet ik daar wel eerst een half uurtje getry-out hebben. Ik kan niet from scratch in één keer 90 minuten het podium op. Dat gaat niet lukken.
Nee, dat lijkt me ook vrij heftig.
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit? Hoe deel jij de week in van, nou, woensdag, donderdag ga ik schrijven? Of
Nee, dat zit. Nou, voor een voorstelling zit dat er altijd een beetje tussendoor of zo. Dat meestal ook een beetje last minute werk. Dus ik schrijf wel altijd. Iedere keer als ik een idee heb, schrijf ik altijd en maak ik aantekeningen. Dus ik heb een Evernote app met inmiddels van de jaren duizenden ideetjes, grapjes, dingetjes. Waar ik nog wel eens doorheen scroll.
Mm-hmm.
En dan heb ik vaak wel een breder idee van hoe ik wil dat de voorstelling overgaat. Of hoe ik wil dat het eruit ziet of zo. Soms begint het ook alleen maar met een beeld wat ik heb. En dat begin ik dan uit te werken. En dan meestal 2 weken voor de eerste try-out schiet ik in volledige panic mode. En dan begin ik echt te typen. Dus
je bent ook wat dat betreft
Ik ben een beetje een deadline junkie. Nou, geworden. Ik was dat nooit. Maar de laatste keer heb ik echt in de week voor de eerste try-out heb ik er nog een half uur materiaal bij geschreven. Het zat er wel allemaal blijkbaar ergens in, maar het was er nog niet uit. En ik was weer, oké, kut, ik moet volgende week in Amersfoort, moet ik minimaal een uur hebben, anders kan ik die mensen dat niet aandoen. Dus toen is het eindelijk een hoop, op papier gekomen.
Ja, ik kan me dat wel voorstellen ook. Ik vind het zelf ook heel moeilijk om inderdaad al zo'n half jaar van tevoren of zo, dan heeft het geen noodzaak.
Dat weet dus ook niet hoe ik dat zou... Dat is grappig, omdat ik nu met Ronald heb gewerkt. Die vraagt af en toe, heb je niet de ambitie om een keer een boek te schrijven?
Oh.
Die heb ik wel, maar ik zou het heel lastig vinden om... A, als je niet echt een harde deadline hebt. B, als je niet zeker weet of het dan gepubliceerd gaat worden. Kijk, als ik voor theater iets maak, dan weet ik al... ik sta in ieder geval dan en dan en dan. Is het al geboekt in theater, dan moet het er zijn. Maar ook, het krijgt dus sowieso een publiek. Wat ik nu bedenk, maak heeft zin, want er gaan mensen naar kijken. Maar ja, als ik nu heel hard een jaar ga werken aan een boek... en die dan langs allerlei uitgeverij stuur... en iemand gaat uitgeven en iemand gaat uitlezen... dan voelt dat als echt verspeelde moeite. Wat niet waar is natuurlijk, want je hebt er heel veel van geleerd dan... en je hebt een boek geschreven. Maar
je hebt ook heel veel tijd ingestopt.
Ik kan me er niet toe zetten als ik niet weet dat het ergens toe leidt.
Nee, dus dat boek...
Dus eigenlijk moet nu een uitgever zeggen, we gaan het volgende week uitgeven. En dan heb ik het waarschijnlijk in een week heb ik het op papier staan. Maar...
Dat zou top zijn. Ja. Maar dat is wel een van misschien toekomstdromen ooit.
Ik zou het wel. Ik heb wel een idee in mijn achterhoofd zitten inderdaad. Wat ik zou... Dat moet ik wel nog uitwerken. Maar dan ga ik zeker Ronald dan voor bellen als dat er echt een keer gaat komen. Maar ik wil dat wel een keer doen, ja.
En heb je nog andere spannende...
Ik heb ook al heel lang een idee voor een korte film.
Cool.
Waarvan ik ook niet weet of die gaat komen. En dat. En ik heb nu een vind ik zelf heel leuk idee voor een nieuwe afvullende voorstelling. Ik ga het idee gewoon delen. Ik weet niet of dit, als de voorstelling dan over anderhalf jaar in première gaat, of er nog iets over is van dit idee. Maar het idee wat ik nu heb is om de voorstelling 90 minuten volledig in het donker te spelen.
Oeh. Dus publiek maar in het donker.
Ik in het donker. In het donker. Maar ook trapverlichting uit, noodverlichting uit. Daar heb ik met mijn techniek zo overlegd hoe we dat ook veilig kunnen doen. Maar gewoon 90 minuten pitch black.
Wauw, oké. Bijna een soort luister.
Nee, het wordt een soort podcast op die manier. Ja. Maar dit is een idee wat ik nu heb. En hoogstwaarschijnlijk sneuvelt dit idee. Maar dit is nu het beginpunt waar ik... waar ik ben begonnen. Ik heb er wel een gedachte achter waarom dat dan moet. Het is niet helemaal gewoon...
Ja, dat vond ik leuk.
Lijkt me leuk, ja.
Maar dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben.
Ja, tof. Dus genoeg plannen om...
Nee, dat blijft wel komen.
Ja, dus, en is het dan ook belangrijk voor je dat je elke keer weer iets nieuws blijft proberen?
Ja, ik vind het niet interessant om nog een keer... Ik merk dat ook met... daarom speel ik mijn voorstelling nog maar tot december. Want mijn eerste avond van de voorstelling heb ik 2 volle seizoenen gespeeld. En had ik ook al een half uur van in die tour met dat emissariaat met Boomhutzaken. Wat we hadden opgericht gedaan. Dus toen had ik eigenlijk 3 seizoenen... een half uur van de maand had ik 3 seizoenen mee getoerd. En het laatste half jaar kon ik me nauwelijks naar het theater slepen. Ik had er zo weinig zin meer in om die voorstelling te spelen.
Ja.
Dat moet ik dus niet meer doen. Dus ik speel hem, nu heb ik besloten, ik speel hem vanaf de première een jaar. En dan gooi ik hem weg en dan ga ik iets nieuws maken, want anders word ik gek.
Ja, dat is ook heel heftig, lijkt me.
Maar je hebt Jochem Meijer speelt zijn voorstelling gewoon 3 of 4 seizoenen.
Echt? 3 of 4 seizoenen?
En dan wel iets vaker dan ik ook nog.
Maar dat is misschien... het is ook weer een soort vak apart of zo. Dat is ook heel knap. Om dat dan toch elke avond voor jezelf fris te houden. En...
Je moet mij niet in Soldaat van Oranje zetten, zeg maar.
Dat is hetzelfde idee inderdaad. Elke avond hetzelfde. En dat dan toch weer vol energie doen.
Ja. Nee, dus diep respect ervoor. Maar ik zou het niet kunnen.
En 1 seizoen lang, dat lukt dan nog?
Dat lukt wel. Ja, en dan ben ik nog ook... Dan ben ik toch de eerste helft ben ik nog heel erg aan het maken. Wat ik eigenlijk het leukste vind. En dan op een gegeven moment begint die vorm te krijgen. En dan is het fijn om ervan te genieten. Maar dan, na een jaar denk ik wel, is de lol er wel weer... Weet je hoe de voorstelling in elkaar zit. Dus dan ben ik vaak ook al met andere dingen weer aan het maken bezig. En dan wil ik eigenlijk daarop focussen. En dan moet je steeds weer 's avonds terug naar waar je was. Inmiddels dan anderhalf jaar geleden. Dus dat is een beetje schizofreen, zeg maar.
Het is niet meer wat nu leeft of zo.
Nee, want dat was toen met dat eerste programma. Dat ik op een gegeven moment op mijn 23e materiaal aan het spelen was. Toen ik net 20 was. Ja, dat is dan...
Dat klopt dan vaak niet helemaal
meer. Ja, het is toch een beetje of je oude dagboek aan het lezen bent.
Ja, en dan toch doen alsof het nog
relevant is. Dus dat is een beetje weird dan.
Nou ja, maar dat is goed dat je dat hebt ontdekt en daar nu een andere vorm voor jezelf in aan het zoeken bent. Heb jij nog een tip voor andere jonge makers of cabaretiers die bezig zijn en die denken, dat wil ik ook wel wat hij doet?
Ja, volgens mij gewoon moet je zorgen dat je echt een helder plan hebt. En dan mensen gaan aanschrijven die je daarmee kunnen helpen. Of theaters die je verder kunnen helpen. Of plekken die je verder kunnen helpen. Maar je moet gewoon... Ik heb Ronald toen benaderd met een heel helder plan. Ik wil dit en dit maken op dat en dat festival. Ik wil dat het er ongeveer zo en zo uit gaat zien. Ik heb hier en hier hulp mee nodig. Ik wil jou daarvoor vragen. Want hier en hier en hierom. Ik denk dat je dat goed kan. Zou je dat leuk vinden? Dan heb je een heel heldere vraag. En dan krijg je veel vaker ja dan... Dan als je een soort algemeen ding... Ik zou graag een keer bij jullie optreden of zo. Ja. Want dan krijgen ze heel veel mails. Maar als je een theater echt schrijft van... ik wil heel graag bij jullie spelen... het liefst in die periode, in die zaal... want ik heb een voorstelling... die past volgens mij heel goed bij jullie theater... want jullie hebben een jonge doelgroep of een oude doelgroep... of weet je, volgens mij pas ik in jullie programmering... Ja. Dan kom je vaak veel verder. Dus zorg dat je er eerst zelf goed over nagedacht hebt... en dat je dan een heel helder plan kan aanbieden.
Ja, precies. Dat je weet wie je benadert en waarom precies die... en wat je hun kan bieden.
Ja, en dan gaan er best wel veel deuren voor je open, volgens mij.
Ja, dus als jij nog niet een heel helder plan hebt... dan zou je ook nog niet zo snel iemand benaderen.
Nee, ik wil wel eerst inderdaad zelf weten wat ik wil gaan doen... en waar ik dan hulp bij nodig zou... hebben of en dat is, bij theaters ligt dat iets anders, want dan wil je natuurlijk gewoon spelen. Maar ik wil bijvoorbeeld wel heel specifiek of ik in een theater wil try-outen of dat ik er juist specifiek na de première wil spelen.
Dat
is wel een...
En waarom kies je dan voor try-outs het ene theater en voor...
Try-outs vaak sowieso de wat kleinere zaaltjes natuurlijk. Ja. En vaak theaters die ik al goed ken en waar ik ook weet dat er... bijvoorbeeld Theater Pepijn is een ideaal try-out podium. En ik kom uit Den Haag, dus dat is ook nog een soort... Dus daar zou ik eerder try-outen dan in de kleine zaal van Theater de Stoep. Wat alweer een bak van 250 man is. Daar had ik heel bewust besloten, ik heel graag komen spelen. Maar na de première. Want hij moet wel af zijn dan. Dit is niet een zaal waar je nog
even een beetje
kan draaien.
Tof. Oké. Ik zit even te denken, moet ik je nog wat vragen?
Weet ik niet.
Ja, heb je nog iets wat je kwijt wil? Had ik nog iets moeten vragen?
Nee, weet ik niet. Nee.
Nee, dat is ook goed. We hebben het al over veel dingen gehad, volgens mij.
Ja, we hebben bijna over alles gehad.
Mooi. Ik eindig altijd even met wat parade dilemma's en met een doorgeefvraag.
Okay.
Dus Tarik en Tim hebben voor jou een vraag bedacht.
Okay.
En jij mag een vraag bedenken voor de volgende. Dat is nog niet zeker wie dat wordt, dus dat mag een beetje een algemene vraag zijn.
Okay, okay.
Mag alles zijn wat je wil. Ik zal eerst even de dilemma's voorleggen.
Ja.
En dan krijg je daarna de doorgeefvraag.
Okay.
Ja? Dan kan je in je hoofd alvast gaan nadenken over je eigen vraag. Oké. Zweefmolen of pofferkraam?
Poffertjeskraam.
Ja?
Ja.
Camping of thuis slapen?
Camping.
Ja?
Die was snel, hè?
Ja, die was heel snel.
Hey, ik vind het bij de parade experience horen... dat je dan ook gewoon een volle week hier onderdompelt in... en dat betekent niet dat je iedere keer de doorzak 's avonds uitgezet hoeft te worden... maar wel, het hoort er wel een beetje bij.
En zit je dan ook in een tentje? Gewoon?
Ja, zeker. Het begon als tentje, maar ik sta onder een boom waar heel veel vogels in kakken. Dus ik heb nu een soort plaggenhut. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
Oh, wat fijn.
Dus die moet ik even schoonmaken vrijdag, maar voor ik hem inpak.
Maar toch gewoon het tentje.
Zeker.
En elke avond doorzakken of vroeg naar bed?
Ik ben tot nu toe wel iedere avond naar de doorzak gegaan. Kijk. Ik weet dat ik één avond niet kan. Ik ben donderdag, moet ik om 12 uur op Radio 1 weer een column doen. Misschien is het wel handig als ik daar niet helemaal nog half shitfeest aankom. Dat is wel professionaliteit of zo.
Of zo.
Ja.
Ik heb ze normaal op een papiertje, maar ik doe ze nu uit mijn hoofd. Maar volgens mij weet ik het. Een flitsend PR-team of zelf parade maken?
Zelf parade maken.
Ja?
Ja, vind ik wel. Dat vind ik nog iets wat bij de parade hoort. Dat je gewoon dat iedereen buiten staat en dat je iedereen kan aanspreken. Dat hoort hier ook gewoon bij. En ik merk dat mensen dat leuk vinden. Dat je dan ook mensen die bij de eerdere voorstelling geweest zijn... dat ze je weer op het terrein zien lopen en nog even aanschieten. Dat ze het leuk vonden of zo. Dus...
Oh ja, precies. Ja, je hebt toch meer echt contact dan met mensen.
Ja, zeker. Dat is leuker, denk ik, dan de hele tijd in je tentje wachten tot de voorstelling begint.
En, ja, dat denk ik ook. En de laatste is Schouwburg of festival?
Allebei. Ga ik niet in kiezen. In de zomerfestival, in de winter Schouwburg.
Dat is de beste combinatie.
Ja.
Top. Oké, de doorgeefvraag van Tarik en Tim was... Zij hebben een voorstelling kunst over vriendschap, gaat die heel erg. Mm-hmm. Ze hadden eigenlijk een paar vragen over vriendschap. Ik heb hem even samengevat tot... Wat is vriendschap voor jou? En wat zou er moeten gebeuren om een vriendschap helemaal kapot te maken?
Oeh.
Ja, het is ook nogal een vraag.
Jeetje.
Ja, je mag er ook even over nadenken, dan knip ik de denkpauze er wel uit.
Dan ga ik even een rondje lopen.
Ja, precies.
Ja, een vriendschap kapot. Nou, dan zou je ik denk als je elkaar niet meer kan vertrouwen. Of als je niet meer weet of de intenties van iemand anders juist zijn. Mijn twee voorstellingen zijn geregisseerd door Juri. Disseldorp, die ook speelt. Nou, dat we net stelden. Maar is ook een hele goede vriend van me. En waarom die samenwerking en een vriendschap zo goed werken, is omdat wij ook heel goed kunnen botsen met elkaar. Zeker als we aan het werk zijn, dan kan dat voor buitenstaanders soms op ruzie lijken. Maar dat is, we kunnen dat doen. Of hele harde grappen over elkaar maken. Omdat je weet dat de intenties goed zijn. Mm-hmm. Omdat je weet, zeg maar, dat die ander het niet doet alleen om jou kapot te maken, maar omdat hij de voorstelling beter wil maken. Of omdat hij, weet je, dat de intenties helder en juist zijn. En dan kan je heel veel bij elkaar doen. En dan kan je met heel veel wegkomen, volgens mij. Maar op het moment dat dat vertrouwen niet meer is, als jij denkt, ja, maar nu ben je echt gemeen aan het doen, nu ben je echt naar of naar beneden aan het trappen, dat zou het moment zijn dat niet meer kan, volgens mij.
Nou, mooi, helder.
Dus.
Zijn er hier nog mensen die een vraag hebben aan Tom, toevallig? Willen jullie nog iets weten? Ja?
Ja, wel.
Oh ja. Wacht, oké, er komt even een vraag uit het publiek. Er komt gezellig iemand bij zitten.
Hallo, hi. Het is een beetje een zijspoor en ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Je hebt het nieuws vast gevolgd, er is veel te doen rondom de Fair Practice Code. En, ik zie een opgetrokken wenkbrauw.
Een paar steekwoorden.
Oké, ervan uitgaande dat de arbeidsmarkt voor theatermakers of creatievelingen er niet al te best voor staat. Is er een mooi plan om de sector daarin gezonder te maken? Op een aantal waarden is dat gestoeld. En de minister heeft nu gesteld in haar cultuurplan dat dat een subsidie-eis moet worden. En daar is behoorlijk veel om te doen. Maar ik zie dat het jou compleet ontgaat.
Ik heb hem helemaal gemist.
Ook voorzichtig hoor, maar met
zijn microfoon. Oh, sorry. Ik zal hem heel houden. Ik heb hem helemaal gemist. Maar ik heb ook nog nooit subsidie aangevraagd. Dus ik zit ook iets minder in de regelgevingwereld daaromheen. Ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Dus
wat is de inhoud? Is het idee dat om een eerlijkere theatermarkt te creëren, dat je dus een subsidie hebt voor alle theatermakers dan? Of?
Nee, dat niet zozeer. Het gaat erom dat makers naar waarde beloond gaan worden. Dus het heeft voor een deel natuurlijk te maken met financiën. Maar het heeft ook te maken met duurzaamheid, met solidariteit, met een hele diverse kunst- en cultuursector. Dus daar is het op vijf dingen is het gestoeld eigenlijk.
Mm-hmm.
En als je niet als subsidie afhankelijk bent, dan nog denk ik dat het je werk raakt. Omdat ik jou net ook hoor vertellen van, ik ben bezig met mijn voorstelling te verkopen en ik ben daar beter in geworden. Ik noem mijn prijs. Maar vervolgens zeg je ook, ik ben ook heel veel werk naast dat maken aan het doen. Er komt zoveel meer bij kijken. Krijg je daar ook voor betaald? Hoe ga je daarmee om? Hoe gaan je opdrachtgevers daarmee om? En dus is die Fair Practice Code is een middel of een tool eigenlijk wat je helpt om met je opdrachtgever anders in gesprek te gaan. Ik werk zelf voor een vlakke vloertheater en jij hebt bij ons getry-out in Amersfoort.
Oh ja.
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 Ik zit zelf aan de publiciteit marketing kat. Ik zit op een veilige stoel en ik vraag me echt af oprecht hoe dat is voor onze makers.
Mm-hmm.
Hoe voor hen de toekomst er goed uitziet.
Dus als ik hem goed begrijp, ik heb hem compleet gemist deze, maar is het meer dat je aan de opdrachtgevers dan kan laten zien van, kijk, ik vraag hier zoveel geld voor, want ik ben zoveel tijd kwijt aan de voorbereiding, zoveel tijd aan de technische kant, zoveel, dat je een soort uitleg geeft waarom er een bepaalde prijs aan een cultureel product hangt, of?
Ja, dat kan even onder de onderdelen zijn. Ja, dat kan een van de onderdelen zijn.
Ja. Nou, ik denk wel dat dat helpt. Want ik denk wel vaak dat mensen soms krijg je inderdaad een aanvraag binnen. En dan willen ze inderdaad iets van, we zouden graag willen dat je een uur op maat maakt over het onderwijs of zo. En dan zeg ik, dat kan wel. Maar een uur, dat is behoorlijk wat. Ik heb wel wat onderwijsmateriaal, maar niet genoeg om een uur te vullen. Dus ik ga er zeker drie kwartier bij moeten schrijven. Dus dat kost wel echt veel tijd en geld. Dus ik heb er sowieso 2 maanden tijd voor nodig. En nou, echt wel een bedrag van 1500 euro. En dat is mensen, oh, we zaten eigenlijk meer aan 50 euro te denken. Ja, dan heb je echt niet begrepen hoe het werkt.
Nee, precies.
Dus ik denk als daar inderdaad wat meer regelgeving en dat dat helder wordt voor iedereen, komt, denk ik dat dat zeker een goed plan kan zijn. Maar ik denk ook dat je, als je een beetje stevig in je schoenen staat, dat zelf ook al uit kan. Nee, ik ga het namelijk gewoon niet doen voor 50 euro. En dan leg ik ook uit.
Dat je waard bent en...
Ja, en ik kan het ook uitleggen waarom. Ik zeg, ik ben daar gewoon 2 maanden wel flink wat tijd aan kwijt. Daar moet ik wel voor betaald worden. En anders, jullie willen dit. Prima, ik wil het best aan meewerken, maar niet gratis. Dat doe ik niet. Dus dat, ik weet niet zeker of het nodig is of daar dan ook weer overheid dingen tussen komen. Want je hebt namelijk ook wel weer, is het alleen maar een tool of wordt het echt regelgeving? Dat er een soort minimumloon is?
Kunsten 92 heeft dit geïnitieerd en zij beoogde leg uit en pas toe. Eigenlijk de manier, zoals jij net zegt. Maar de minister heeft daarvan overgenomen. Hey, dat is inderdaad een goede methode om te zorgen dat de sector gezonder gaat worden. Wij gaan het tot een vereiste maken voor subsidie. En daarmee is de discussie losgebarsten of het zijn doel niet voorbij schiet. Want als je het tot een subsidie-eis maakt, dus dat iedereen eerlijk verloond moet, dus ook voor de repetities, ook voor het onderzoek, dan is de tijd niet meer geld beschikbaar.
Mm-hmm.
Gaat het dan niet ten koste van de makers en het aanbod en de kwantiteit?
Nou, omdat daar dan het geld naartoe gaat. Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Ik weet het ook niet of dat echt zou helpen. Ja, het is wel goed dat er denk ik beter wordt gekeken naar gelijk van de eerlijke verdeling. Maar je had het ook over iets als duurzaamheid. Wordt er dan bijvoorbeeld, als ik een voorstelling maak die heel duurzaam is, heeft dat dan meer kans om gesubsidieerd te worden? Of hoe zit dat daarin?
Dan zie jij duurzaamheid misschien meer in de geen plastic, dat soort dingen. En deze duurzaamheid zit er meer in hoe ga je duurzaam met elkaar om. Dus maak je projectafspraken voor één project. Of bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld een theater, zoals waar ik voor werk. Wij proberen als een artiest of een maker voor het eerst introduceren. Om dat niet te doen vanuit het idee dat is één seizoen, dan ben je gekomen en dan ga je weer. Dan proberen wij een duurzaam te zorgen dat je wordt opgenomen in het programma. Dat ze gaan kijken of we daar publiek voor kunnen vinden. Dus duurzaamheid zit hem ook in hoeveel ga je met elkaar aan. En hoe zorg je ervoor dat dat niet heel vluchtig is. Dus dat je erop blijft investeren. Dus daar zit duurzaamheid zit hem ook in.
Dat vind ik wel interessant inderdaad, dat je echt een samenwerking dan met elkaar aangaat. Maar hoe zou een subsidie daarbij helpen?
Goede vraag terug aan mij. Ik zit te kijken of ik daar een goed voorbeeld voor kan verzinnen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen werkpraktijk, ik doe bestaat in marketing voor dat theater en ik doe dat al zo lang en graag met liefde, is dat ik weinig uitstapjes heb gemaakt. Voor mij is het belangrijk dat ik me wel blijf ontwikkelen in mijn werk en ik volg nu een opleiding, leiderschap in cultuur, samen met een studiegenootje van mij. Wij zijn aangehaakt daarom. En ik vind het heel erg belangrijk. Mijn werkgever vond het belangrijk om daar wat ruimte in het budget voor vrij te maken, zodat ook duurzaam omgegaan kan worden met mensen die werkzaam zijn in de culturele sector. Dat is nu niet helemaal antwoord op die vraag, denk ik, hè? Of wel?
Nee, ja, dat is dus denk ik dat heel goed vanuit jullie theater, dat jullie daar dan dus mee bezig zijn. Maar misschien is die subsidie dan, of ja, misschien is het idee dan dat het een soort van gereguleerd wordt, dat meerdere theaters zich daarmee bezighouden. Want misschien denken een hele hoop theaters niet eens na over...
Ik ga hem anders beantwoorden. Stel, er is een theater of een nieuw theaterfestival, laat ik dat maar even zo noemen. En die gaat artiesten contracteren. Dan is het belangrijk dat het conform cao's gaat gebeuren. Een aantal sectoren in de creatieve industrie hebben die cao's, een aantal ook niet. En een aantal daarvan worden ook nu gemaakt. En vooral in de muziek scene gaat dat wel heel erg belangrijk zijn. Omdat daar de grootste onderbetaling van muzikanten plaatsvindt op dit moment.
Wat ik wel... Ik ben helemaal voor dat iedereen goed betaald wordt. Dat zeker. Nee, daar ben ik tegen. Dat, uitbuiten die handel. Maar maar wat ik wel ook een beetje inherent vind aan de culturele sector, en wat ik er juist ook mooi aan vind, is dat geld niet altijd de belangrijkste reden is. Als ik zeg voor een bedrijfsaanvraag, voor dat ik dan wel op mijn strepen gestaan voor geld. belt Theater Carré, die zegt we hebben een avond met en daar gaan we iets voor organiseren en we willen graag dat jij daar iets voor bijdraagt. We hebben er niet heel veel budget voor, maar zou je dat voor reiskostenvergoeding doen? Aan de ene kant kan je dan afvragen, Jezus Carré, hallo, waarom hebben jullie geen geld? Volgens mij heb je stoelen zat. Aan de andere kant ga ik dat natuurlijk toch doen. Want het gaat... Kijk, in principe moet het nooit het voordeel van je opdrachtgever zijn dat jij leuk werk hebt. Want dat is vaak het argument van, ja, maar het is toch ook een beetje je hobby? Ja, natuurlijk ook, maar dat betekent niet dat is mijn voordeel, niet van jullie. Maar soms doe je ook gewoon dingen omdat het leuk is of heel erg leerzaam. Volgens mij heeft Alex Ploeg dit ooit een keer gezegd, optreden moet altijd aan... op drie dingen getoetst worden. Betaalt het goed? Is het heel erg leerzaam? Of is het op een plek of ding wat heel erg goed voor mijn carrière is? En het moet eigenlijk aan één of twee van die drie wel minimaal voldoen. Wil je... Ik twijfel of je één of twee zei eigenlijk.
Ik denk wel twee
niet,
dan.
Ik denk twee. Ik wil hem niet misquoten. Maar dat...
geldt dat ook in je carrière als je richting de 40 gaat? Kan je nog steeds dan diezelfde afweging maken tussen leuk, leerzaam of dat het voor je basisinkomen belangrijk is?
Ja, ik denk het wel.
Ja,
ik denk dat als er soms zal er misschien een project tussen komen dat je denkt, dit is heel tof om te doen of heel leerzaam. Nou, vorige zomer heb ik in Portugal opgetreden op een festival, een soort Nederlands theaterfestival in the middle of nowhere in Portugal. Daar kreeg ik helemaal niks voor betaald. Ik kreeg wel, en ik moest een vliegticket kopen en dan twee workshops geven en een voorstelling spelen. Dus financieel heb je er helemaal geen reet aan. Maar ik kon 10 dagen lang in Portugal in alle stilte, zonder huishouddingen, vrienden, vriendin, gewoon alleen maar onder een boom aan mijn voorstelling tikken. Nog een try-out spelen ook. En 2 keer een workshop geven, wat ik heel leuk vond. Dus dat was en heel leerzaam en heel goed voor mijn carrière. Want ik kon mijn voorstelling daar afmaken. Ik heb daar bijna een uur aan materiaal geschreven. En dat soort dingen moet je volgens mij ook kunnen blijven doen. En als je dan, als het echt een CEO vastzit, van oh, wacht even, je gaat daar een uur optreden. Daar staat een minimum ding voor. Zoals je bijvoorbeeld in Amerika zijn dat soort dingen door de Actors Guild heel erg streng vastgelegd. Waar bijvoorbeeld de man die de Oompa Loompa speelt in de Willy Wonka, Charlie and Chocolate Factory van Tim Burton film. Die is helemaal schathemeltje rijk geworden. Want hij speelt namelijk alle Oompa Loompa's. Zeg maar steeds gecopy-paste. Maar er is een minimum bedrag wat door de Actors Guild is vastgelegd wat je voor een rol moet krijgen. En dus als er één overzichtshot is waar 10.000 Oompa Loompa's staan en hij is dat allemaal, krijgt hij voor iedere Oompa Loompa krijgt hij het. En dat is volgens mij een klein beetje belachelijk. Dus ik ben bang als dat soort dingen komen van als jij een uur optreedt moet je daar minimaal €500 voor krijgen, dat dan dit soort dingen niet meer kunnen bestaan. En daar wil ik een beetje voorzichtig in zijn.
Ja, dat is dan ook juist zonde van dat soort plekken.
Precies.
Die dan, ja.
En je kan altijd zelf die afweging maken van oké, hier zet ik even mijn financiële gewin voor opzij, want dit is gewoon heel leuk, een hele leuke middag of heel leerzaam. En andere dingen waarvan je denkt, nou, hier zet ik dan even mijn plezier opzij, maar het betaalt heel goed. Dus dit moet je altijd zelf kunnen maken, volgens mij.
Maar ik snap wel wat jij zegt, als je 40 bent, weet ik veel, je hebt een hypotheek, je hebt kinderen, dat je dan toch wel anders naar die dingen gaat kijken. Dat je dan misschien meer zekerheid wil.
Ja, weet je niet, ik ben 25. En ik krijg nooit een hypotheek, dus dat...
Nou, dat is ook top. Wil jij er nog iets over kwijt?
Nee, dankjewel. Stellen van een vraag.
Nee, superleuk. Ik vond het heel tof om het ook even zo vanuit een andere kant een vraag te krijgen. Dus hartstikke bedankt.
Dankjewel.
En jij ook bedankt, Tom. Ja, ik heb alleen nog even de vraag. Wat is jouw doorgeefvraag?
Ja, dat is mijn doorgeefvraag. Ja, ik weet dus natuurlijk nog niet aan wie ik die ga stellen. Maar wat ik weet dat altijd een discussiepunt is tussen cabaretiers en acteurs, is in hoeverre je het publiek de voorstelling laat bepalen. En dat gaat niet zozeer in zekere zin wel in improvisatie. Kijk, als een acteur vaak merkt dat een zaal niet mee is of zo, dan gaat hij gewoon zo goed mogelijk zijn voorstelling blijven spelen. Zoals hij die van tevoren bedacht heeft. En gewoon dan ik sta achter mijn voorstelling. En dus die ga ik zo spelen zo goed als ik dat kan. Ook dat ik merk dat het publiek inmiddels afgehaakt op een telefoon, whatever. Cabaretiers zijn meer met het eindresultaat bezig. Dus de boodschap en of mensen een leuke avond hebben gehad. En de boodschap misschien nog wel iets belangrijker. Ik heb wel eens de hele volgorde van mijn voorstelling on the fly aangepast en er ander materiaal tussen gegooid, omdat ik merkte, nee, ze zijn er niet mee. Ik ga ze niet op het punt krijgen. Als ik nu gewoon mijn voorstelling doorspel, als ik bedacht heb, ga ik ze niet op het punt krijgen waar ik ze wil hebben. Ik moet nu bij gaan schaven om voor dit publiek uiteindelijk tot dezelfde clue te kunnen komen. En daar heb ik wel eens discussies over gehad. Dus ik ben benieuwd hoe de volgende gast er tegenaan kijkt. Ga je, als het publiek niet meegaat, bijsturen of spelen wat je gemaakt hebt en waar je achter staat?
Goeie vraag, denk ik. Heel interessant.
Ik ben benieuwd.
En heel erg bedankt
ja,
voor
dankjewel
jouw aanwezigheid.
Ja, dat ik mocht komen. Dankjewel. Ja.
Dat was hem weer. Ik vond het weer een tof gesprek. Leuk om te horen hoe Tom zijn eigen weg heeft gevonden. Ik denk dat het sowieso een interessante discussie is of je als cabaretier een opleiding nodig hebt. Ik denk persoonlijk wel dat het je een hoop kan geven en leren, maar ik snap ook zijn bezwaren. Knap hoe hij het van zo'n jonge leeftijd eigenlijk al op zijn eigen houtje aan het uitzoeken is. Dat is natuurlijk ook een hoop hosselen, maar dat is het uiteindelijk voor iedereen. Zoiets als financiële onderhandelingen word je waarschijnlijk beter in naarmate je het meer doet. En wanneer je zekerder wordt van jouw werk en hoeveel tijd je erin hebt gestopt, durf je vanzelf meer te vragen. Ook nice dat hij zich helemaal verdiept in verschillende technieken en theatervormen en hier heel veel voldoening uithaalt. Zo durft hij andere dingen uit te proberen. Die Fair Practice Code is zeker iets waar ik nog even in wil duiken. Ik ben heel benieuwd wat dit voor gevolgen kan hebben voor ons als jonge makers. Verder heb ik het in het gesprek met Tom een paar keer gehad over het Tapas Theater. Een superleuk theatertje in Amsterdam waar je dus elke avond net als bij de parade naar een aantal voorstellingen kunt kijken. Zij bestaan nu toevallig 1 jaar en in verband met dit jubileum mochten vaste gasten hun top 5 favoriete voorstellingen kiezen van het afgelopen jaar. En mijn eigen zelfgeschreven muziektheatervoorstelling Everybody Happy over de zoektocht naar geluk, successtappenplannen en geluksgurus zit daarbij. Wat betekent dat ik volgende week 1 en 2 augustus zelf weer in het Tapas Theater te zien ben. Dus ben je benieuwd geworden naar mij en wat ik zelf maak? Superleuk! Kom sowieso langs om het toffe theaterconcept van Tapas Theater uit te checken. En wellicht dus ook naar mij te kijken. Heel erg veel dank aan Tom voor dit gesprek. Ga zijn toffe voorstelling Columnisten van Catan zeker nog even checken op de parade in Utrecht. Tot volgende week bij De Makers. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg De Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.